Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Beleggerspanel.
Bierbrouwer Heineken heeft de winstverwachting voor dit jaar verlaagd na tegenvallende resultaten in Azië. En Unilever heeft naar de topman en financieel directeur ook de president-commissaris vervangen. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Lodewijk van der Croft. Hij is partner bij beleggingsonderneming Comgest. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lembergen. Welkom allebei.
Dank je. Goedemiddag.
Ja, Unilever vervangt in hoogtempo de kopstukken die vorig jaar betrokken waren bij mislukte miljardenovername. Nadat topman Alain Joop al was opgestapt en CFO Graham Pickettley aankondigde volgend jaar te vertrekken, heeft Unilever nu ook de opvolger voor president-commissaris Neil Andersen aangesteld. Ja, wat ging er vorig jaar ook al mis, Lodewijk, met die miljardenovername?
Ja, het probleem was dat zij dachten een hele goede overname te zien in de consumentendivisie van GlaxoSmithKline. Dat was de bedoeling van Glaxo om dat naar de beurs te brengen. En Unilever dacht, hey, dat is misschien wel precies datgene wat we nodig hebben. Want het zit namelijk precies in de sweet spot van zaken die bij Unilever goed lopen. En waar ze eigenlijk er meer van moeten hebben. Namelijk een beetje die farmaceutische hoek, over-the-counter medicijnen. Zaken die over het algemeen wat beter lopen dan de thee en de spreads.
Maar ook totaal nieuw voor Unilever, hè, die drogisterij dingen.
Ja, ze hebben wel iets van activiteiten, maar het zou zeker een versterking van hun activiteiten zijn geweest. Waren het niet dat de prijs die ze ervoor willen betalen, dat die eigenlijk veel te hoog is.
60 miljard wilden ze geven.
60 miljard wilden ze betalen. Het is uiteindelijk wel naar de beurs gegaan. Je kan natuurlijk nu zien of die 60 miljard nou te hoog of te laag was. En als je nu kijkt naar Haleon PLC, is het 36 miljard in euro's.
Ja. Oh, dus had het veel te veel betaald eigenlijk als die overname was doorgegaan.
Ik onder wat dat betreft, want het is een PLC, een Londense beurs genoteerd. Helion, maar goed, het is niet een naam die we zeg maar standaard allemaal goed al kennen. Inderdaad, het was een hele grote overname, 60 miljard. Nou, nadat Unilever natuurlijk al de hele governance structuur had geherstructureerd, zeg maar ook de leiding naar Londen had verhuisd, dat ze duidelijk als één onderneming konden gaan opereren. Ja. Maar dit was even een stap die te groot was en te snel. En dus op veel kritiek van beleggers stoten.
Ja, die stond op hun achterste been. En, dat kwam een beetje als een verrassing voor veel beleggers. En die dachten van, wat ga je nou doen met die
onder andere zo'n Nelson Peltz, zo'n Amerikaanse corporate raider, die ook forse kritiek uitte. En van Unilever werd altijd al gezegd dat het eigenlijk te veel een conglomeraat was. Te veel merken, te veel landenoperaties die eigenlijk de focus misten. En toen kwam er zo'n, laat ik zeggen, deels vreemde brandvreemde divisie bij. Want Unilever zit wel zeg maar in het hogere segment van beautycare enzovoort.
Ja, dus
maar drogisterijartikelen en over-the-counter geneesmiddelen, dat is dan toch weer het lagere segment. En dat werd eigenlijk ook niet als een hele goede strategische fit beschouwd.
Nou ja, als je kijkt naar de beurskoers van vandaag, dan zouden ze ook een kat in de zak hebben gekocht.
En dan hadden ze zeker te veel betaald. Maar je moet het ook in verhouding zien tot de marktkapitalisatie van Unilever zelf. Die is in ponden, om toch maar even bij Wim te blijven, ruim 100 miljard. Ja, en dan is natuurlijk zo'n overname is wel behoorlijk groot geweest. Als dat was doorgegaan.
Ja. Is dat dan ook de belangrijkste reden dat ze nu inderdaad de top van het bedrijf toch een beetje aan het wisselen zijn? Deze miljardenovername die niet door is gegaan?
Nou, je moet ook verder met je eigen mensen die je al aan boord hebt. Hè? De visiemanagers enzovoort. En eigenlijk doordat toen zo'n duidelijke profielwijziging werd verkozen, was dat impliciet ook kritiek op de bestaande activiteiten. Nou, nu komt er totaal fris bloed. Niet alleen de CEO, de CFO die weggaat, president, commissaris. Mm. Het is natuurlijk ook allemaal bedoeld om de communicatie met de aandeelhouders te verbeteren. En ook aan de kritiek tegemoet te komen. Maar ook zeg maar om even de lucht te klaren binnen het concern, denk ik.
Ja, maar is het over het algemeen is dat een goede stap als je het bestuur verandert, dat je dan een betere onderneming krijgt?
Nou, het is wat dat betreft net als bij een voetbalclub. Het is makkelijker om de coach te ontslaan dan het hele elftal.
Dan de rest, ja.
Maar feit is, en precies wat Wim aangeeft, de communicatie met aandeelhouders die heeft te wensen overgelaten de afgelopen tijd, zie je ook terug in de koersontwikkeling van Unilever ten opzichte van bijvoorbeeld Nestlé. Daar waar Unilever eigenlijk altijd thee was, hebben die theeactiviteit hebben ze ondertussen afgestoten. Was Nestlé was koffie en die koffiemarkt is veel harder gegroeid. En je ziet dat aandeelhouders in Nestlé 33% rendement hebben gemaakt over de afgelopen 5 jaar. Ook niet heel veel, maar een stuk beter dan Unilever. wat zo rond de nullijn zit over die vijfjaarsperiode.
Ja, want uw leven is toch altijd een beetje aan het vechten, hè, met die aandeelhouders. Ik bedoel, bij de kwartaalcijfers zei ook de nieuwe topman, Hein Schumacher, hij is pas net begonnen, komt bij Friesland Campina vandaan, dat hij ook wil dat de prestatiecultuur bij het bedrijf versterkt wordt. En dat ze een beetje gesapen gaan het worden waren, tenminste.
Dat werd altijd al gezegd, van Unilever. En ik denk wel hier dat hij een beetje natuurlijk een van de commissarissen, Nelson Peltz, naar de mond spreekt. Bovendien, die kent hij al uit een eerdere fase van zijn loopbaan. Ik meen ook dat hij bij Heinz heeft gezeten voordat hij bij Friesland Campina aantrok. En ja, het is duidelijk één internationale onderneming. En je speelt op een wereldtoneel. En je moet ook op emerging markets nog verder marktaandeel weten te winnen. Luxe artikelen weten te ontwikkelen. Je moet opboksen tegen de giganten als Procter & Gamble en dergelijke. Dus ik denk wel dat je dan ook een zekere prestatiecultuur mag verlangen binnen de onderneming.
Maar hij is er pas net, hè? Ik bedoel, is het slim om dat nu al te zeggen?
Nou, ik denk dat het op zich wel slim is. Ik denk dat namelijk een van de kritiek was niet alleen gezapig, maar het was ook iets te zweverig geworden voor veel aandeelhouders. En dat zat hem onder andere in de discussie over het nut van mayonaise, waar uitgebreid over gelachen is in de financiële pers. Dat soort zweverige teksten.
Zo van, je wil verduurzamen, wat moet je dan met mayonaise?
Wat is het bestaansrecht van mayonaise?
Waartoe
zijn wij op aarde? Nou, dat was precies de reactie van een van de grote aandeelhouders in Unilever. Die zei even, waarvoor is mayonaise? Die is gewoon om een boterham te smeren of friet.
Zo van, zeur niet eigenlijk, dat was de reactie.
Aan het werk. Dat is eigenlijk de boodschap die de directie van Unilever heeft meegekregen de afgelopen tijd. En ik denk dat ze een goede stap hebben gezet om daar een begin mee te maken.
Om daarna te luisteren en te zeggen dat inderdaad die prestatie lang wel wat hoger mag daar.
Ja, het is natuurlijk ook wel de vraag wat ze verder gaan doen met verduurzaming. Daar was de voorganger van Ellen Joppy, Polman, nogal van gecharmeerd. Maar Schumacher heeft gezegd van, nou, voor het einde van dit lopende kwartaal, dus voor eind september, zal die ook de nieuwe plannen aankondigen en zijn ideeën uit de doeken doen. Maar daar heeft hij ook wel gezegd dat ze nadruk op verduurzaming zullen
leggen. Ze zullen dat juist gaan aanscherpen. En terwijl je zegt al, sommige beleggers die verweten Unilever toch dat ze een beetje te zweverig.
Ja, nou, dat was een beetje de social purpose. Ja. Ja. En kijk, waar Unilever echt wel stappen in kan maken is in het gebruik van plastic en verpakkingsmaterialen en ook bijvoorbeeld palmolie, wat ze veel gebruiken in hun producten.
Ja.
En het zou voor het milieu een stuk beter zijn als ze daar wat minder van zouden gebruiken.
Nou ja, dus palmolie kan ook duurzaam gemaakt worden. Hè? Het hangt er vanaf hoe je dat maakt.
Het is nogal discutabel.
Daar kan je een hele boom over.
Het is natuurlijk een marketinggigant, maar ze kopen zelf ook in. Dus ze kunnen inderdaad ook hun toeleveringsketens ook vragen om verder te verduurzamen en daar ook keuzes in maken.
Ja,
maar wat dit wordt dat ze dat zullen aanscherpen.
Ja, dit wordt door beleggers aangemoedigd, zeg maar, dat ze dit willen gaan doen.
Absoluut.
Er is een bepaalde categorie beleggers, zeg maar.
Die door jou?
Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Ik ben zeker voor verduurzaming. Alleen, het moet geen greenwashing worden. En dus niet alleen maar marketing. Maar ook wat dat betreft moet Unilever denk ik wel een stap bijzetten om, zeg maar, jonge consumenten ook aan te spreken. En het is natuurlijk toch de grote massagigant inderdaad met veel in plastic verpakte voedingsmiddelen.
Ja, en beleggers willen waarschijnlijk ook dat de aandeelkoers omhoog gaat. Ik begreep ook inderdaad dat bij het begin van het aantreden en het einde van Ellen Joop dat ongeveer de beurskoers gelijk was. Dus hoe zouden ze die beurskoers omhoog kunnen krijgen? Waarom blijven ze eigenlijk achter op concurrenten als Nestlé?
Nou, een gebrek aan focus, waar Wim ook aan refereerde.
Omdat ze te veel producten, te veel merken, te veel landen.
En te veel activiteiten die te langzaam groeien. Zoals gezegd, ze hebben al afscheid genomen van een aantal zaken, maar bijvoorbeeld
alleen maar thee, hè?
Nou, onder andere thee, ook de spreads afdeling. Maar bijvoorbeeld ijs wordt ook van gezegd van, goh, zou je daar niet mee moeten stoppen? Of in ieder geval moeten verkopen.
Want waarom dan?
Nou, omdat de omzetgroei van ijs, zeg maar, te laag is om ook daar winstgroei uit te genereren. En laten we eerlijk wezen, het is makkelijker om winstgroei te realiseren als je ook omzetgroei hebt. En als je die niet hebt, dan wordt het een stuk lastiger.
Nee, maar voorlopig is Unilever nog niet van plan om al die onderdelen te gaan verkopen, zei Schumacher ook al bij de presentatie.
Ja, ik denk wel dat ze een beetje aan het boetseren gaan met de totale productmix. En daar hebben ze merken met hele hoge marges. Ben & Jerry ijs, dat zou ik niet direct verkopen. Dat zou ik beter marketen, om maar eens een advies te geven. Maar misschien zo'n Ola bijvoorbeeld, wat trouwens op de internationale markt af en toe nog verschillende namen heeft. Dat is veel meer een common merk wat niet echt een enorme marge heeft waarschijnlijk.
Ja, maar toch was het de boodschap van, we gaan gewoon groei realiseren in alle merken en alle onderdelen die we nu hebben.
Ja, het is ook logisch als je natuurlijk net begint. Ik denk dat hij in ieder geval even de tijd moet hebben om alles tegen het licht aan te houden. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat in de tweede helft van het jaar dat er meer duidelijkheid over zal ontstaan.
Ja, nou, de cijfers waren inderdaad goed. Hebben beleggers er weer een beetje vertrouwen in dat Unilever er weer een beetje bovenop komt? Dat die aandeelkoers een beetje stijgt?
Nou, deze stappen helpen. Ze hebben nog een lange weg te gaan. Maar ze krijgen in ieder geval op dit moment het voordeel van de twijfel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
En we zitten binnen het beleggerspanel vandaag met Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Ja, Heineken heeft zijn winstverwachtingen voor het hele jaar naar beneden bijgesteld. Vandaag de prognoses zijn het gevolg van een tegenvallende eerste helft van het jaar. Beleggers waren ook teleurgesteld. De koers ging met ruim 6% onderuit. Wat is de belangrijkste reden waarom die winstverlaging van Heineken?
Nou, met name dat prijsverhogingen in bepaalde markten niet werden geaccepteerd. En dan hebben we het met name over Vietnam, maar ook wel over Nigeria. Natuurlijk heeft Heineken ook hogere grondstoffenkosten voor de kiezer gekregen.
En Vietnam en Nigeria zijn belangrijke landen ook voor Heineken?
Nou, het zijn wel belangrijke groeimarkten. En er wordt verondersteld dat Heineken een zodanig premiummerk is dat consumenten wel hogere prijzen willen betalen. Maar juist in dit soort opkomende landen, waar natuurlijk inflatie echt wel gewoon een groot probleem is voor een groot deel van de bevolking, heeft dit er enorm ingehakt. En dan zag je wel dat de groei vooral uit die prijsverhogingen met een fors dalend volume kwam.
Ja, want Vietnam heeft ook een economische crisis natuurlijk, hè? Dus het ging sowieso al niet helemaal lekker daar. En dan kwam die prijsverhoging er ook bovenop, maar die is later weer teruggedraaid.
Ja, waarom? Omdat bleek dat de concurrentie niet meeging met die prijsverhogingen. En dat zorgde ervoor dat het lokale bier wat ze daar met name daar last van heeft, is Tiger.
Ja. Yeah.
Ja, dus het is niet zozeer het Heineken-merk wat last had van een omzetterugval, maar het lokale Aziatische bier wat ze vermarkten onder Tiger. En ja, op het moment dat alle concurrenten besluiten om de kosten te absorberen en jij bent de enige die de prijzen verhoogt, dan blijkt dat je toch niet die prijselasticiteit hebt die je had gedacht te hebben.
Zo niet slim, hè?
Nou ja, wat ze gaan doen is toch wel de marketinginspanning op die markt versterken. Dus dat betekent ook nog een extra kostenpost. En mede daarom heeft Heineken toch de prognoses neerwaarts bijgesteld. En dat werd afgestraft.
Maar ik begreep ook juist dat ze niet hebben zien aankomen dat het in Vietnam zo slecht zou gaan. Want ja, daar is het met 13,2% is de bierverkoop gedaald.
Ik heb wat analistenrapporten naar gekeken, ook van het afgelopen half jaar. En er waren toch wel verschillende analisten op Wall Street die al aanmerkten van dat Vietnam wel een van de probleemlanden zou kunnen worden. Inderdaad, wat je ook schetst, dat de macro-economische omstandigheden vanuit Japan, de exporten vanuit Azië naar de westerse markten toch wel wat tegenvielen. Maar de schok is wel groter geworden. Je moet ook beseffen dat zeg maar dit een company is die een teleurstellend resultaat meldt. Terwijl het kwartaalresultatenseizoen in de brede genomen eigenlijk erg goed is. En waar veel kwartaalcijfers hoger uitvallen dan analisten hadden verwacht. Dus de tegenvallers worden dan afgestraft en men spreekt duidelijk een voorkeur uit.
Ja, waarom is Heineken eigenlijk zo groot in Azië?
Nou, ze halen ongeveer een kwart van hun EBIT, dus de operationele winst, halen ze uit Azië. Dat komt uit die activiteit van Tiger die ze jaren geleden ooit een keertje hebben overgenomen. Dat is een hele succesvolle activiteit van Heineken.
Ja. En populair ook daar.
Het is populair, maar wat ze vooral, ze zien het vooral als een opstapje, zeg maar, eerst naar bierconsumptie. Want dat is niet noodzakelijkerwijs, zeg maar, heel logisch in bepaalde Aziatische landen.
Nee, bij ons is de uitdrukking biertje doen, maar dat doen ze daar niet. Daar is het koffie doen, hè?
Ja. In ieder geval is de bedoeling dat vervolgens, naarmate de middenklasse groter en welvarender wordt, dat consumenten opschuiven naar het premium Heinekenmerk. En dat is de hele strategie van premiumization die Heineken nastreeft.
Ja, en ze hebben natuurlijk ook niet alleen maar in Vietnam, maar ook in de rest hebben ze de prijzen moeten laten stijgen. Ze zien nu wel een einde aan die ergste prijsstijgingen. Zal dat ook te maken hebben dat die prijsstijgingen inderdaad te veel drukken op de afzet?
Nou ja, de consument die accepteert van bepaalde artikelen wel prijsverhogingen en van andere niet. Want zelfs binnen zeg maar de hele brede productgroep niet duurzame consumptiegoederen, staples enzovoort, zie je wel dat als er een hele goede merknaam staat, bijvoorbeeld een Coca-Cola of bij een McDonald's, die ook prijsverhogingen hebben doorgevoerd, dat het wel wordt geaccepteerd door de consument.
En bij Heineken is het ook wel gelukt.
Vanaf of je een alternatief hebt.
Juist, bij Heineken wel gelukt.
Bij Heineken als merk Heineken heeft wel die prijs door kunnen zetten. Die prijsverhogingen. Maar het is met name die lokale merken die zeg maar minder premium zijn, die gevoelig blijken te zijn. En zeker in een omgeving waarin het natuurlijk economisch niet zo goed gaat zoals in Vietnam.
Ja, en hoe zou Heineken weer kunnen groeien in volumes?
Oh, dat vind ik echt wel een moeilijke, überhaupt voor de biermarkt. Ik moet ook zien wat deze week aan cijfers gerapporteerd gaat worden door de grote concurrenten AB InBev, dus Anheuser-Busch en het Belgische Stella Artois enzovoort, die ook trouwens nog een ander probleempje hebben in de VS, een boycott van alcoholvrij bier enzovoort. Maar de biermarkt als geheel, die groeit gewoon toch relatief wat weinig. Maar goed, het werd altijd als een defensief aandeel gezien door veel beleggers. En dat blijkt dus, zoals gisteren na de kwartaalresultaten de koersreactie liet zien, toch niet zo heel defensief te zijn.
Ah, het blijft natuurlijk een defensief aandeel. Eén kwartaal is niet meteen een reden om het bedrijf af te schrijven. Ik denk dat Heineken heel goed in staat is om ook dit kwartaal weer te overleven. Je gaf al aan dat de grondstofprijzen natuurlijk zijn gedaald ondertussen. Ja.
Dus een biertje kan ook weer goedkoper worden.
Het biertje goedkoper gaat worden, dat weet ik niet. Maar in ieder geval gaan de marges kunnen op een gegeven moment weer wat verbeteren. Het probleem is alleen dat die grondstofprijzen die worden gehedged door Heineken. En de bestuursvoorzitter heeft ook aangegeven dat ze dat voor een periode van een jaar doen. Ja. Dus het positieve effect van die gedaalde grondstofprijzen gaan we pas volgend jaar zien.
Kijk, het andere effect is natuurlijk dat de grote biermerken ook wel concurrentie ondervinden van alle lokale merken. En zeg maar het ambachtelijke biertje of het craft beers. Waardoor zeg maar de grote bierconcerns ook wat minder groeien.
Ja. Je zei het al, inderdaad, van veel bedrijven hebben toch wel positieve resultaten, waardoor dan bedrijven met wat mindere resultaten dan ook uitgelicht worden. Maar is toch Heineken dan misschien ook een beetje een voorbode van wat we misschien de komende tijd zullen gaan zien?
Ik zou die conclusie zou ik niet trekken. We zien eigenlijk wereldwijd een dalende inflatie. Er werd als gevolg van het monetaire beleid van de centrale banken, de renteverhoging door de Fed en de ECB en dergelijke, werd eigenlijk door veel economen ook een recessie gevreesd. Maar afgelopen week viel bijvoorbeeld het economisch groeicijfer in de VS hoger uit. 2,4 in plaats van 1,8. We kregen gisteren ook de berichten dat ook de eurozone aan een recessie is ontsnapt. Je ziet eigenlijk dat de kwartaalresultaten beter zijn dan verwacht. En het hard landing scenario, dat wordt steeds meer verruild door economen voor het soft landing scenario. Waarbij denk ik ook de bedrijfsresultaten goed kunnen blijven. Dus ik ben wat dat betreft niet pessimistisch. En niet zeggen dat op basis van één tegenvaller van bijvoorbeeld Heineken of een andere. Er zijn altijd ieder kwartaalresultaatseizoen zijn er wel opmerkelijke tegenvallers. Maar je moet naar de brede trend kijken. En die is eigenlijk veel beter dan verwacht.
Maar als je naar de brede trend kijkt en dan kijk ik naar de MSCI World Index, waar zeg maar de grootste beursgenoteerde bedrijven in zitten, dan moet je toch constateren dat de winsttaxatie naar nul is gedaald voor dit jaar. En de consensusverwachtingen voor al die bedrijven bij elkaar, als je die bij elkaar veegt, conforme marktweging, ligt op dit moment op 0%. Mm-hmm. En dus die zie je wel degelijk voor het hele jaar zie die naar beneden toe komen. En ja, dat is voor het eerst sinds wel weer enige tijd dat we onder die nullijn gaan zitten. Dus
die taxaties die worden dus wel overtroffen. Beleggers kijken veel meer 12 maanden vooruit. En dan zie je eigenlijk, als je ook kijkt naar het kwartaal op kwartaal momentum, dat later dit jaar zowel voor Europa, bijvoorbeeld voor een Stock 600 index companies, als voor de S&P 500 companies, eigenlijk het winstmomentum toch wel weer aantrekt.
Ja, dus jullie ziet veel negatieve beurzen.
Nou ja, ik noem eentje, bijvoorbeeld Mike Wilson van Morgan Stanley, een van de prominente beren op Wall Street. Die heeft afgelopen weekend ook zijn tune gewijzigd en zingt niet langer het negatieve deuntje, maar heeft nu duidelijk ook gesproken over zelfs een 2019 rally.
Ja, daar zou ik toch wat voorzichtiger mee willen zijn. MSCI Europa is plus 11% year to date. Amerika is 20% hoger. Ik denk dat ze bij Morgan Stanley tot de conclusie zijn gekomen dat ze verkeerd zaten voor wat betreft die economische recessie en de correctie die op de aandelenmarkt zou komen. Maar ik zou het te prematuur vinden om te denken dat we de afgelopen 6 maanden door kunnen trekken naar de komende 6 maanden.
Kijk, de afgelopen 6 maanden werd het thema werden markten gedomineerd door één thema, artificial intelligence. En als je ziet hoe zwaar dat weegt op de resultaten, dan is het nog eigenlijk heel weinig. 1 naar ten hoogste 2%, ook voor leidende companies als Microsoft, waar de hele conference call eigenlijk over artificial intelligence of generative AI ging.
Ja, de toekomst en hip-hop.
Is dat toch nog een heel klein gedeelte, maar het is wel een doorbraak en een nieuwe fase. En beleggers kijken vooruit en er zijn wel gunstige perspectieven.
Nou, laten we nog even doorgaan over die inflatie. In Duitsland en Frankrijk, twee voornaamste economieën van de eurozone, bereikten die afgelopen maand het laagste punt sinds het begin van de de Russische inval in Oekraïne. Ja, beleggers gaan er hierdoor ook vanuit de druk op de ECB om de rente verder te verhogen afneemt. Denken jullie dat ook?
Nou, ook Christine Lagarde heeft afgelopen weekend in speeches gehint op dat de ECB nu een pauze gaat inlassen.
Nou, gehint, hè? Ik bedoel, ze heeft gezegd van een verlaging komt er in ieder geval niet.
Nee, die is heel duidelijk.
Het wordt of een pauze of we gaan nog een beetje verhogen.
Nee, dat komt omdat de kerninflatie zeg maar toch nog veel te hoog is.
Ja, 5,5%, dat is inderdaad.
Waar de centrale bank ook heel sterk op let is wat de loonontwikkeling is. En ook Jerome Powell zal dan naar kijken. Komende vrijdag hebben we weer een hele reeks arbeidsmarktcijfers, de non-farm payrolls, maar ook de gemiddelde uurlonen. En daar zullen centrale bankiers toch kijken bij wat de effecten zijn van de krappe arbeidsmarkt. Het is natuurlijk het balanceren, hè, want die krappe arbeidsmarkt betekent ook dat de werkloosheid heel laag is, zoals in de VS bijvoorbeeld 3,6%. De mensen hebben een hele hoge baanzekerheid, of als ze hun baan verliezen, dat ze weer snel een andere baan kunnen vinden. Dus dat betekent ook dat de consumptieve bestedingen op peil blijven. Maar tegelijkertijd wordt de economische groei wat minder afgeremd dan de centrale banken wellicht zouden willen. En ze willen eigenlijk toch terug naar die marge van zo rond de 2%.
Ja, maar want ik begreep ook al dat sommige beleggers al blij waren met de woorden van Lagarde. Dachten ze van nou, misschien dat het in september dan wel een pauze wordt. Of misschien is de ECB ook al klaar. Maar zie je dat gebeuren, Lodewijk?
Nou, dat lijkt mij nog veel te vroeg. De ECB loopt duidelijk achter bij de Fed. De Fed heeft echt een behoorlijke voorsprong genomen met het verhogen van de korte rente. Dus dat zie ik niet zo snel gebeuren. Wat ik wel zie is dat bijvoorbeeld industrieën toch al langere tijd lastig hebben. En dat heeft natuurlijk wel direct te maken met dat ECB-beleid. En ik denk dat de AI's en alle fantastische verhalen die er natuurlijk ook op de markt te vinden zijn, dat een belangrijk gedeelte van de markt eigenlijk al een soort van recessie inprijst. Mm-hmm. En ja, dat zit dan meer in de chemiehoek. Waarbij je kan afvragen natuurlijk of dat soort bedrijven het in deze omgeving heel erg goed kunnen doen.
Ja. Maar praat de ECB al niet een beetje te vroeg inderdaad over die pauze misschien wel? Ik bedoel, ze doen eigenlijk een soort van vet scenario, hè? Een pauze of misschien al wel stoppen. Terwijl we natuurlijk nog ver achterlopen.
Nou, kijken wat het effect is. We zien natuurlijk nu wel een behoorlijk neerwaarts effect. En ook een basiseffect. Hè. Dus de energieprijzen die stijgen minder of die dalen zelfs heel fors. Maar de voedselprijzen die blijven wel stijgen. Dus en dan de core inflation. Dus exclusief de volatiele componenten. De voedsel en energie die is eigenlijk toch nog steeds te hoog. Dus ik hou daar ook een slag om de arm. Maar de tendens is wel duidelijk dalend. En de centrale bankiers kijken hoe dit verwerkt wordt door de economie en door de industrie. Je ziet wel dat de Duitse economie zit toch wel in een heel moeilijk vaarwater. De Franse economie presteerde eigenlijk wat beter. En met name door de samenstelling van het exportpakket. Waarbij natuurlijk, dat is ook voor beleggers van belang, de export van luxe merken.
Ja, zijn grote verschillen in Europa, en noem maar op. Wel, hè?
Dan zie je dat die ondernemingen het ook goed doen. Terwijl bijvoorbeeld de Duitse autoproducenten, die hebben duidelijk de wind tegen. Want die hebben ook wereldwijd een sterkere concurrentie moeten nog door een hele sterke transitiefase.
Ja, inderdaad, modelabel Louis Vuitton, hè, zag de omzet 15% groeien. Dus Frankrijk veert daar ook een beetje op mee.
Zeker. Maar het geeft ook aan dat dure producten over het algemeen in deze periode het beter doen dan goedkope producten. We hadden het net over Heineken.
Ja.
Heineken premiumization is geen probleem. Maar hun lokale, goedkopere biermerken hebben er wel last van. En dat is een hele rare spagaat.
Ja. Waarom komt het dan? Heb je de verklaring voor?
Nou, het zegt de critici op het liberale economische marktmodel waarin wij leven zeggen, ja, dat komt nou eenmaal omdat de mensen die toch al goed hebben, die hebben al helemaal geen last van eventuele tegenwind. En die kunnen nog steeds die Hermes-tassen kopen.
Nou, zit er wat in?
Daar zit zeker wat in.
Ja.
En het is natuurlijk de massa, als je daar zo van mag spreken, die natuurlijk de pijn eerder voelt. En in de winkel keuzes zal maken die meer prijsgedreven zijn.
En voor wie het je al te duur is dan?
Nou, voor sommige artikelen geldt hoe duurder, hoe meer status. Dat zie je juist in opkomende landen in China, dat daar die merken en die producten geen last hebben van prijsverhogingen. En dat soms het tegendeel blijkt. Dus je moet heel goed kijken hoe de ondernemingen in elkaar steken, hoe hun geografische mix is, welke artikelen ze hebben, wat de prijselasticiteit is, de relatie met de consument. En sterke merken, dat blijft wel overeind. Ik denk wat dat betreft dat Heineken gisteren ook te hard is afgestraft op de beurs. Maar het is toch wel een punt van zorg.
Oké, dank jullie wel. Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comtest. En Wim Zwanenberg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen gaan we het hebben over reclamebrancheorganisaties VIA en MWG die per september willen fuseren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.